En ook vanavond gaan we weer naar Efeze, het eerste hoofdstuk, waar we ons de vorige keer hebben bezig gehouden, in bijzonder met vers 4, waar ons genoemd wordt de eerste zegening die wij ontvangen hebben, volgens deze reeks die hier in Efeze 1 genoemd wordt. De zegeningen die wij ontvangen hebben in Christus en in de hemel, waarover in vers 4 staat, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. In de liefde staat er dan nog achter, maar daarvan kan het nooit over eens worden of die uitdrukking nou eigenlijk bij het vorige vers hoort of nog bij dit vers. Maar we hebben het daarover. Waar het om gaat is inderdaad dat God ons heeft uitverkoren, ons geroepen heeft, dus ook inderdaad uit ons verleden, zelfs uit onze aardse oorsprong, want dat speelt hier natuurlijk ook nog een rol. En hij heeft ons deelgenoot gemaakt van de uitverkiezing van Christus. Want ik hoop toch dat u dat in ieder geval begrepen hebt, dat het geen verkiezing is die op zichzelf staat. Er is immers bij God geen aanneming des persoons, zoals vele malen herhaald wordt. En bij ons zou het er ook niet zijn, zoals Jacobus in Jacobus 2 is het inmiddels uitgebreid uiteenzet. Er is geen aanneming des persoons, maar voor zover wij uitverkoren zijn, is dat op grond niet van onze persoon of de buitenkant, want dat betekent het feitelijk, maar op grond van geloof. En op grond van geloof hebben wij deel gekregen aan de verkiezing van Christus, want de Bijbelse gedachte is dat God de Heer Jezus, het Lam namelijk, zoals we vorige keer ook gezien hebben, heeft uitverkoren en heeft voorgekend inderdaad van voor wat genoemd wordt in de vertaling de grondlegging der wereld. En dat betekent dat wij deel hebben gekregen inderdaad aan deze zegening van Christus. En dat stamt uiteraard van heel lang geleden, maar daar zal ik het nou niet meer over hebben. Wat er wel bij staat, is dat het de bedoeling is dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem, en zelfs wellicht heilig en onberispelijk in de liefde. Ik heb persoonlijk niet veel moeite mee om het vers precies zo te laten staan als het er staat, en dus de uitdrukking in de liefde te houden aan het einde van hoofdstuk, aan het einde van vers 4. Wij zouden namelijk heilig en onberispelijk zijn in liefde. En wel niet naar menselijke normen of naar een menselijk oordeel, maar naar goddelijke normen of naar de normen van Christus, want dat is waar het om gaat. Ik kan het ook met groot gemak zeggen, want ik heb stiekem al hoofdstuk 5 ook gelezen natuurlijk. Hè. En daar staat dat wij inderdaad heilig en onberispelijk en zonder vlek of rimpel zouden zijn voor hem. Dat is makkelijk genoeg. Dat staat in Efeze 5. Waar de apostel schrijft dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Dat is het laatste zinnetje nog van vers 25. Christus heeft zich voor haar, de gemeente namelijk, overgegeven opdat hij haar heiligen zou. Daar heb je de heiliging. Haar gereinigd hebbende of haar reinigende, wat strikt genomen hetzelfde is als heiligen eigenlijk. Haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord. Haar reinigende dus opdat hij die gemeente aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dit is een gedachtegang die rechtstreeks van doen heeft met het werk wat de Heer nu doet in de zijnen, of het werk wat Christus nu doet in allen die van Christus zijn, of het werk wat het hoofd doet in alle leden van het lichaam. Het is maar hoe je het had willen hebben, denk ik dan. Hè. Het werk wat de Heilige Geest in ons doet en de vrucht van de Geest is, dat bedoel ik, broeder, liefde. En zo nog het een en ander natuurlijk. Al wat daarmee samenhangt, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedigheid, goede tierenheid en hoe het maar heten mag. En ik heb het, dat is trouwens gelaten 5, maar ik heb het eens nagevraagd aan Petrus en die zegt precies hetzelfde. Voeg bij uw geloof dit en dat en zus en zo en broederlijke liefde en uiteindelijk liefde. 2 Petrus 1. Hebben u net zo'n soort reeks, alleen op een andere wijze beschreven overigens. Maar het is precies hetzelfde en er leidt geen enkele twijfel dat het werk Gods in ons inderdaad bestaat uit het voortbrengen van deze liefde, uiteraard ook in onze handel en wandel, zoals dat zo fraai genoemd wordt. Maar het gaat om deze vrucht van de geest. Het kan trouwens niet missen, Wat de geest doet, wat Christus doet, is niks anders dan dat wat verdeeld is en dat wat gescheiden is, inderdaad met elkaar verbinden. Het is ook wat later gezegd wordt in hoofdstuk 4, dat we ons zouden benaastigen om deze eenheid, deze gemeenschap, deze geestelijke eenheid, die God in Christus tot stand gebracht heeft, om die te bewaren. En dat is maar waar het om gaat. Dat is het werk van de geest in ons en eventueel door ons. En de bedoeling is dat wij daarin heilig en onberispelijk zouden zijn. De bedoeling is namelijk dat het werk Gods in deze dagen inderdaad in ons gestalte zou krijgen. Maar we hebben nog ruim de gelegenheid om daar later op in te gaan, omdat de apostel dat natuurlijk zelf ook doet in de volgende hoofdstukken van deze brief. Hoe het ook zij, er wordt hier alvast iets gezegd ter inleiding van in elk geval hoofdstuk 4 tot en met 6. Namelijk, wij zijn weliswaar uitverkoren, God heeft ons gekozen uit de tegenwoordige boze eeuw, maar dat was weer Galaten 1 vers 4, hij heeft ons uit de wereld genomen, hij verzamelt zich immers een volk uit de heidenen voor zijn naam, met dank aan Jacobus in Handelingen 15 enzovoorts. En het werk wat hij nu in de gemeente doet, is inderdaad dit werk. Ons heiligen en onberispelijk en zonder vlek of rimpel voor zijn aangezicht stellen. Het is een belangrijke waarheid, want het is zo algemeen bekend, vooral onder ongelovigen, dat God vandaag niets doet, dat wij met grote nadruk deze dingen zouden leren verstaan. God doet wat, maar wat hij doet, doet hij inderdaad niet in of aan de wereld. Wat hij doet, doet hij in of aan of door de gemeente. En het is dit werk van heiligen, reinigen, onberispelijk stellen enzovoorts. En dat is voor gelovigen dikwijls ook weer problematisch, omdat velen, ik weet niet op grond waarvan, maar velen hebben de indruk dat het hun eigen werk zou moeten zijn. Namelijk zich heiligen, zich reinigen, zich zonder vlek of rimpel voor het aangezicht God stellen. Maar wat de schrift daarover leert is precies het tegenovergestelde. Namelijk niet wij zouden dat doen, hij zou dat doen. En wij zouden het laten doen. Door hem namelijk. En dat is wat in hoofdstuk 5 inderdaad wat uitgebreider dan naar voren gebracht wordt, als er staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven om die aan zich voor te stellen, zonder vlek of rimpel, heilig inderdaad en onberispelijk. Dat is waar het om gaat. Wat van ons verwacht wordt, is dat wij ons overgeven aan dat werk Gods en ons daarvoor beschikbaar stellen. Daar gaat het om. En hij zou zijn werk in ons doen. Datzelfde, dat geldt trouwens net zo goed voor het volgende vers. Nummer 2, denk ik altijd, uit deze reeks van zegeningen. Want daar staat dat Christus ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Dat aanneming tot kinderen krijg ik maar met heel veel moeite uit mijn mond. Omdat het zo'n verschrikkelijk, maar dan ook verschrikkelijk verzwakte vertaling is. Want wat er staat is gewoon zo'n stelling. Als je het 100 keer gezegd hebt, dan lijkt het een gewoon fatsoenlijk bekend Nederlands woord te zijn. En dan gaat het maar om, hè. Ik heb op school altijd geleerd dat de Nederlandse taal ontstaan is uit de Statenvertaling. Dus laten we ons nou niet wijsmaken dat de vertaling tekort schiet. Onze taal zouden we in ere moeten houden. Dat is veel makkelijker, hè. En dus we vertalen gewoon met zo'n stelling, dat zou het moeten zijn, dat staat er ook in het Grieks. En dus, hij heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling, en wel door Jezus Christus en zelfs in zichzelf en in overeenstemming met, vertaald met naar, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Hier is nog iets wat God doet en in zekere zin gedaan heeft. Hij heeft ons namelijk tevoren verordineerd tot een bepaalde bestemming uiteraard. En die bestemming heet dan aanstelling tot zonen of gewoon zoonstelling, want in het Grieks is het ook maar gewoon één woord, hè. Wij zouden dus ook inderdaad onderscheid moeten maken tussen wat in vers 4 heet uitverkiezing. Neem het algemene woord maar, hè, want dat is wat het is, uitverkiezing. En wat in vers 5 eigenlijk is predestinatie. Om een of andere reden schijnt dat in het tegenwoordig taalgebruik hetzelfde te zijn, in theologisch taalgebruik voor zover ik weet ook. Maar het neemt niet weg dat in de Bijbel, en maar ook in de grondtaal gewoon, en zelfs in het Nederlands, twee tegengestelde begrippen zijn zelfs. In die zin dat uitverkiezing te maken heeft met het verleden, heeft te maken met de oorsprong, en predestinatie, wat hier dan in het Nederlands vertaald is met tevoren verordineren, Het is echt hetzelfde. Dat heeft te maken met de toekomst. En is dus inderdaad gericht op de toekomst. Het zijn twee verschillende dingen. Vers 4 spreekt dus over ons verleden, als het ware. Het spreekt over hoe de tegenwoordige situatie van de gelovigen, in ieder geval die in Efeze, maar die in Urk denk ik ook, hè, hoe die situatie ontstaan is op grond van de verkiezing van Gods genade. Met de term deze keer dan maar uit Romeinen 11. Maar vers 5 spreekt over waar het naartoe moet in gewoon Nederlands. Wat de bedoeling daarvan is, waar het toe moet leiden. En ik moet u zeggen dat vers 4 natuurlijk in de eerste plaats spreekt over hoe het was. Hij heeft ons uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld. Daarna opdat, dat geeft meteen een doel aan, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Maar dat is een uitspraak eigenlijk over het heden, want dat is de bedoeling. Maar zoals gezegd, daar komen we nog op terug. Het geeft immers een beschrijving hier van het werk Gods in onze dagen. En dat is een werk in ons. En dus ook in de gemeente als zodanig. Maar vers 5 spreekt over waar het uiteindelijk toe moet leiden. Namelijk, hij heeft ons van tevoren bestemd voor een bepaalde bestemming. Dat is eigenlijk waar het om gaat, hè. Die ons tevoren geverordineerd heeft. Dat tevoren in Grieks is pro, maar dat kennen we in het Nederlands ook, hè? Voor dus, en van tevoren. En verordineren is het Griekse orizo, en dat kennen wij in het Nederlands trouwens ook. Alleen kennen we het dan als de horizon, en dan is het nog eigenlijk geen Nederlands, hè? Horizon, horizo is het werkwoord hier, horizon. Maar het betekent in het gewoon Nederlands, als je het vertaalt, einder. En dus, het spreekt over het doel of de bestemming. Meer is er niet, verder gaat het ook niet. Voor zover men zien kan, kijkt men niet verder dan de einder. Dat is waar het om gaat. En wat hier dus bepaald is in vers 5, is ons einde. Dat wil zeggen ons doel. En ik zeg met opzet eerst ons einde, om eraan te wennen natuurlijk, dat het woord einde in de Statenvertaling ook altijd de betekenis heeft van doel. Dat is wat het is. Het is tegelijkertijd natuurlijk ook het eindpunt van een bepaalde ontwikkeling. Maar niettemin, het gaat over een doel wat bereikt zou worden. En dat is wat vers 5 zegt. Hij heeft tevoren onze horizon bepaald. Hij heeft tevoren ons doel bepaald. Of gewoon onze bestemming bepaald. Want dat is wat het is. Hij heeft de bestemming bepaald van degenen die hij in het verleden heeft uitverkoren op grond van geloof. Dat wil zeggen, in het verleden zijn we op grond van geloof uitverkoren, hebben we deel gekregen aan de verkiezing van Christus. In het heden is het de bedoeling dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn, of eventueel worden. In de praktijk maakt het toch geen verschil. Heilig en onberispelijk zijn in liefde, en wel niet naar onze normen, maar naar zijn normen uiteraard. Het is het werk wat God nu aan ons doet. Terwijl uitverkiezing het werk is wat hij in het verleden gedaan heeft. En die aanstelling tot zonen uit vers 5, dat is wat hij in de toekomst aan ons wil doen. En het is dan meteen inderdaad het einde van de ontwikkeling die hier feitelijk beschreven wordt. Hij wil ons aanstellen tot zonen en niet aannemen tot kinderen. Dat kan trouwens niet, want wij zijn kinderen Gods op grond van wedergeboorte en ook niet op grond van dat hij ons aangenomen heeft als kinderen. We zijn geen aangenomen kinderen. Een soort vondelingen. Nee, zuster, ik bedoel gewoon, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, en wat vond hij, dat heeft hij aangesteld, aangenomen als zijn kinderen. Dat is niet de Bijbelse gedachte. Het klinkt interessant, maar het is niet wat de Schrift ervan zegt. Aanneming tot kinderen bestaat niet. Het gaat erom dat wij door geboorte, wedergeboorte dus, kinderen Gods geworden zijn, waardoor wij der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, met de uitspraak van 2 Petrus 1. Wij zijn geboren uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God, 1 Petrus 1. Maar ik had ook Johannes kunnen citeren. Uit onvergankelijk zaad, en dat zaad blijft in ons. Wij zijn uit de geest geboren en we hebben dus geest ontvangen. Dat was Johannes 3 voor deze keer dan. Of we zijn uit God geboren, en dan heb ik Johannes 1 ook nog gehad. Dan gaat het om kinderen Gods. Niet aangenomen kinderen, geboren kinderen Gods. Maar de bedoeling van kinderen, leest u uw Bijbel er maar op na, de bedoeling van kinderen in het algemeen is dat zij tot zonen en dus tot volwassen erfgenamen zullen worden aangesteld. En sinds dat wij kinderen God zijn, is het de bedoeling dat wij zonen zullen worden. Maar niet alle kinderen worden altijd zonen. Niet alle kinderen erven. Of zal ik eens een tekst erbij halen, zo uit het hoofd, hè? Zo van, het is niet alles Israël is dat uit Israël is, nog zijn zij Abrahams zonen, omdat zij zijn zaad zijn, enzovoorts. Meer van dat soort uitspraken. Uit Hebreeën 9, uit Romeinen 9 bedoel ik. Want de gedachtegang is dat Ismaël wel een kind van Abraham was, maar hij werd niet tot zoon gesteld. En dat Esau wel een kind van Isaac was, maar hij werd niet tot zoon gesteld. En dat Ruben wel een kind van Jacob was, maar hij werd niet tot zoon gesteld. Ook al heette hij zo, zie je een zoon. Dat begrijpt u toch? Het ging om de aanstelling van de erfgenaam. En waar wij toe bestemd zijn als kinderen Gods, is om ook inderdaad om in de toekomst tot eerstgeborenen te worden aangesteld. Ik loop misschien wat hard, maar Jacobus zegt: naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn of worden eerstelingen. Zijn er schepselen? Eerstgeborenen namelijk, want dat is de betekenis van de term eerstelingen. Dat is makkelijk genoeg terug te vinden in de schrift zelf. Opdat wij zouden zijn, wedergeboren, opdat wij zouden zijn. En dat zouden zijn wil niet zeggen dat we het zijn op grond van wedergeboorte, maar het wil zeggen dat wij, sinds wij wedergeboren zijn, daartoe bestemd zijn. Hij heeft ons wedergeboren met als doel dat wij later en vervolgens tot eerstgeborenen, tot eerstelingen, tot zonen zouden worden gesteld. Dit was even uit Jacobus 1. Welk vers weet ik uit het hoofd niet, maar dat kunt u makkelijk genoeg terugvinden. Maar het is precies waar de apostel Paulus het hier in Efeze 1 vers 4 en 5 over heeft. Hij heeft ons op grond van dat wij kinderen God zijn bestemd om tot zonen te worden aangesteld. Daarom ook zijn wij in de tijd toen wij tot geloof kwamen en wedergeboren werden, zijn wij gekomen tot of toegevoegd aan een gemeente, of gewoon de gemeente van eerstelingen, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven of ingeschreven. En dat was dan een uitspraak uit Hebreeën 12. Waar staat, maar gij zijt gekomen, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods, niet de stad Davids. Het heet wel Jeruzalem, maar de stad des levenden Gods, de hemel dus. Staat er trouwens achter, tot het hemelse Jeruzalem, en dat is niet het aardse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen, heeft in ieder geval met de hemel te maken, en meer wil ik er nu niet van zeggen. En dan, gij zijt gekomen tot, vers 23, de algemene vergadering, namelijk de gemeente, de ecclesia, dat is algemene vergadering namelijk, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen op of ingeschreven zijn, in de bevolkingsregister daar namelijk. En we zijn gekomen tot God en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat, gemeente van eerstgeborenen. En de bedoeling is dat wij ook individueel en officieel tot zonen zullen worden gesteld en tot eerstgeborenen zullen worden aangesteld. Voor de goede orde, die gedachte dat de gemeente van vandaag een gemeente is van eerstgeborenen, die raak je natuurlijk ogenblikkelijk kwijt als er geen anderen zijn dan eerstgeborenen, want dan betekent het niks meer. Kijk, dat bijvoorbeeld Isaac tot eerstgeborene werd aangesteld is wel aardig, maar als hij geen broer had, betekent het weinig natuurlijk. Toch? En als de gemeente van vandaag, de gemeente van sinds de opstanding van Christus, de gemeente van eerstgeboren is, betekent dat alleen wat als in de toekomst en na de gemeente alsnog een ander volk, een gemeente, wie het maar zijn, gelovigen dus, een volk zullen vormen, inderdaad, die niet beschreven worden als een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dat is maar waar het om gaat. En waar men dikwijls deze dingen niet weet of deze dingen niet gelooft, waar men in het algemeen dikwijls zich in ieder geval niet bewust is van dat onze tegenwoordige bedeling, of hoe het maar heten mag, ooit een keer beëindigd zal worden en hoe daarna alsnog het evangelie aan de volkeren gepredikt zal worden, met als uiteindelijk resultaat de oprichting en openbaring van dit beloofde koninkrijk van een aards Jeruzalem, en in Jeruzalem de stad van David en niet van de levende God. Waar men dat niet weet en die toekomstverwachting niet heeft, betekent een uitspraak als gemeente van eerstgeborenen natuurlijk helemaal niets meer. En opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn en schepselen, zijn er dan nog tweeden ook? Ja, kennelijk wel. En dat is maar waar het om gaat. Men zou het onderscheid zien tussen de gemeente van vandaag, het volk uit de heidenen voor zijn naam met een hemelse bestemming, en de verzamelde gelovigen straks van na de opname van de gemeente. Want daar komt het, als ik het kort moet zeggen, op neer. Dat is niet een thema waar ik nu uitgebreid op in moet gaan natuurlijk, ten aanleiding van deze verse. Maar als u maar bedenkt dat hier inderdaad sprake is van een officiële aanstelling tot zonen. En er staat ook van hier in Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen, tot zoonstelling. En wel door Jezus Christus. Of door middel van Jezus Christus, net hoe je dat hebben wilt. Had ook kunnen staan gewoon in Jezus Christus. Dat staat hier weliswaar niet, maar het stond natuurlijk al in vers 3. Dus het is zeer gerechtvaardigd, om het ook zo te zeggen. Want in vers 3 stond dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En aangezien bovendien eerstgeborenen sowieso in de Bijbel in beginsel bestemd zijn voor God en dus voor de hemel, lees het maar na in de wet, de Mosaïsche wetten, is het dus ook met de gemeente van eerstgeborenen uit onze dagen het geval. De gemeente is bestemd voor de hemel. Hemelse bestemming. Een hemelse erfenis dus ook, want aanstelling tot zonen is in feite niks anders dan het officieel aanstellen van het kind tot erfgenaam. Zodanig dat het ook inderdaad de erfenis ontvangt. En dat gebeurt door Jezus Christus, want Christus zelf heeft die erfenis. Is geroepen tot een erfenis, is geroepen tot zoonschap en is ooit in het verleden, nadat hij zijn loopbaan des geloofs gelopen had, inderdaad tot zoon aangesteld. Want zo staat het in de Bijbel. In elk geval in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als je een kerkscheuring wil veroorzaken, moet je gaan discussiëren over wanneer dat was. Heden. Is waar? Maar je hoeft er niet over te discussiëren, staat gewoon in de Bijbel. Niet in Psalm 2, maar wel in Handelingen 13. Waar Paulus zegt dat dat vervuld is op de dag van de opstanding van Christus. Toen heeft God de Heer Jezus inderdaad officieel aangesteld als erfgenaam, officieel gezet op zijn troon aan zijn rechterhand, zoals het zo fraai heet, en hem werd gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat hij er verder mee doet, staat ook in de schrift, maar daar gaat het nou nog niet over, hè? Waar het om gaat, is dat, is heel aardig overigens, waar het om gaat is namelijk dat voor hij van die macht gebruik maakt om Israël en de volkeren en daarmee de aarde aan zich te onderwerpen, zal hij gesteld worden bovendien tot eerstgeborene onder vele mede-eerstgeborenen, broederen heet zoiets, tot eerstgeborene onder vele broederen, want het blijkt namelijk dat voordat hij zijn macht vanuit de hemel op aarde zal vestigen en zijn heerlijkheid zal openbaren, zou hij eerst een volk verzamelen voor zijn naam, een volk wat zou delen in zijn hemelse heerlijkheid en dus ook in zijn erfenis. Of hebben u dat niet gehoord, dat wij met Christus de wereld zullen oordelen? Sterker nog, of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nee, zeg niks verkeerd, staat letterlijk in 1 Korinthe 6. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen, dat wij de engelen zelfs zullen oordelen? En als wij de engelen zullen oordelen, wat het ook maar wezen mag, betekent het in elk geval dat we gesteld zijn boven de engelen. Maar noem eens iemand die gesteld is boven de engelen. Hebreeën 1, hè? Christus, een heel hoofdstuk over Christus die gesteld is tot erfgenaam van het heelal en die gesteld is boven de engelen. Hoger is er niet. En dus aan de rechterhand Gods. En als wij de engelen zullen oordelen, kan dat alleen omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En inderdaad deel hebben aan hem. Dus leden zijn van zijn lichaam. Want dat is de andere manier om het te zeggen. En dus met hem het heelal zullen beërven, zoals een lied in ieder geval ergens zegt. Bovendien, wij zouden immers het koninkrijk beërven. En dat staat zelfs letterlijk ook in deze Efezebrief. Dus daar hebben we het nog over. Maar het gaat erom dat we daarheen onderweg zijn. Nu heb ik al eerder gezegd, deze uitspraken uit Efeze 1... vanaf, laten we zeggen, vers 4 tot en met vers 14... dat gedeelte van die opsomming, zal ik maar zeggen, dat is natuurlijk niet nieuw. Ik heb al gezegd, het is een samenvatting van wat voorheen in het voorafgaande dus eigenlijk al uiteengezet is. En in het bijzonder is dat natuurlijk gebeurd in de Romeinenbrief. Vandaar dat de brief aan de Romeinen ook inderdaad uitgebreid spreekt over wat dat eigenlijk is, die uitverkiezing. Maar diezelfde Romeinenbrief spreekt vervolgens ook over aanstelling tot zonen. Uitgebreider bovendien dan welke andere brief ook. En in het bijzonder gebeurt dat in Romeinen hoofdstuk 8. Het is wel aardig, want we komen in Romeinen 8 trouwens nog een thema tegen uit deze twee versen van Efeze 1. Want niet alleen ging het over uitverkiezing, onder andere dan in hoofdstuk 3 al van Romeinen en later uitgebreider in Romeinen 9 tot en met 11, waaruiteengezet wordt dat het een verkiezing is op grond van geloof en verder niets. Maar ik ben nu inmiddels terecht in Romeinen 8, waar de gedachte in het algemeen is dat wij als gelovigen, ik zeg het maar weer, excuus voor degenen die het zo vaak gehoord hebben, maar de gedachte is dat wij niet zouden leven onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6, dat we niet zouden leven onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7, maar dat we zouden leven onder de leiding, of wat goed maar heten mag, van de Heilige Geest, Romeinen 8. Goed. Nou, en daarvan staat dat als die geest in ons woont, die Heilige Geest, de geest van Christus enzovoorts, dan worden we daardoor levend voor God en zijn wij, vers 12, schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, waarna de vraag is, wie doodt nou de werkingen des lichaams? Nou, als je het letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk wat er staat, gij, hè, staat er, maar indien gij de werkingen des lichaams doodt, maar er staat, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Zo de gedachte uiteindelijk toch is dat de geest dat doet, alleen het is onze verantwoordelijkheid. Namelijk, wij zouden inderdaad ons beschikbaar stellen voor het werk van de geest en dus de geest Gods niet bedroeven door welke wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing van ons lichaam namelijk. Dus wij zouden ons inderdaad aan die geest overgeven omdat die geest zijn werk in ons zou doen. En dat staat hier dan dus ook. En dan zegt vers 14, want zovele als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen. Ik heb het niet vertaald, dan zou het er slechter uitgezien hebben trouwens, vrees ik. Maar er staat niet kinderen, er staat zonen, huos. Hetzelfde woord als in de uitdrukking huotesis, namelijk aanstelling tot zonen. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn, of eventueel worden, zonen Gods, en dan verder, hè. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, namelijk onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Dat is wat er staat, hetzelfde woord als in Efeze. De geest der zoonstelling, door welke wij roepen, zelfs in het Hebreeuws, Abba, namelijk vader. Waarom dat Hebreeuws is, ga ik nou ook niet op in. Dat is een hele mooie reden voor, maar ik laat hem even buiten beschouwing. Waar het om gaat namelijk, is dat die Heilige Geest die wij ontvangen hebben, de Geest van Christus die wij ontvangen hebben, zoals hij eerder genoemd wordt in het hoofdstuk, heet hier de geest der aanstelling tot zonen. En waarom dat zo heet, waarom die geest zo heet, is duidelijk. Want het beschrijft wat de geest in ons doet. Kijk, als het heet de geest van Christus, wordt gewoon gezegd, nou, het is de geest, namelijk het leven van Christus. Als het heet de geest Gods, dan is dat zo, omdat God in ons woont en God is geest. De geest van de onzienlijke God. Als het heet Heilige Geest, dan betekent de uitdrukking dat die geest heilig is. Maar dat had u zo ook wel geweten, want het is de geest Gods en die is heilig. En het is de geest van Christus en die is heilig. Waarom heet het dan ten overvloede Heilige Geest? Wat moeilijk, hè? De uitdrukking komt maar 2-3 keer voor in het Oude Testament. Dus zo vaak komt hij niet voor in de Bijbel. Maar in het Nieuwe Testament heet het gewoonlijk Heilige Geest. Waarom heet de Geest Heilige Geest? Omdat die Geest ons heiligt. En zo wordt gij ook zelf een heilig in al uw wandel. 1 Petrus 1. Als die Geest in u woont. En die Geest heet de Geest der aanstelling tot zonen. Merkwaardig genoeg, ik heb het nooit gezien in een opsomming van namen of titels van de geest als zodanig. Maar die heet echt de geest der aanstelling tot zonen. En waarom dat is? Omdat die geest ons leidt, met de uitdrukking uit vers 14. Zoveel door de geest Gods geleid worden. Die geest heet de geest der aanstelling tot zonen, omdat die geest ons leidt tot de aanstelling tot zonen uiteraard. Want zoveel als door de geest Gods geleid worden of door de geest geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Dat is wat, waar het om gaat. En als het die geest is die ons heiligt nu, dan is het diezelfde geest die ons door die heiliging leidt tot die aanstelling tot zonen. Sterker nog, naarmate wij hier geheiligd worden, zullen wij in de toekomst erfenis ontvangen en dus tot zonen worden gesteld. Het is een heel eenvoudige samenhang. Je kunt het gewoon concluderen, zelfs uit deze verzen. Maar er staat, gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, van het oude verbond namelijk, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba Vader, en die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods, en hier is het goed vertaald, kinderen Gods zijn. Maar wij zouden zonen Gods worden, en omdat wij kinderen Gods zijn, of doordat wij kinderen Gods zijn, hebben wij die inwoning van de Heilige Geest. En die Geest leidt ons van wat wij zijn naar wat wij zouden worden. Namelijk, we zijn kinderen en we zouden zonen worden. Moeilijker is het niet. En u ziet, als zo'n uitdrukking vertaald wordt met aanneming tot kinderen, dat het dan daarna ook helemaal onmogelijk geworden is, bijna, om de gedachtegang nog te volgen. Toch? Het gaat er juist om dat we zonen zouden zijn in de toekomst en nu zijn we kinderen. Het is zelfs wat Johannes zegt in bekende versen van 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft of gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods zouden, gesproken vanuit het verleden, zouden genaamd worden. En het volgende vers zegt, geliefden, nu, maar dat is weer een poosje later, nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods. Want vanuit oud-testamentische redenering was het zo dat gelovigen kinderen Gods zouden genaamd worden. Ze zouden wedergeboren worden namelijk. Hetgeen nooit eerder kon gebeuren dan bij de opstanding van Christus. Dus men zou kinderen Gods genaamd worden. Precies zoals diezelfde Johannes het zegt in Johannes 1, vers 12 of zo. Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel die in zijn naam geloven, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En in 1 Johannes 3, vers 1, zegt de apostel dus, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Maar hij gaat ogenblikkelijk verder en zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En dan, en het is nog niet verschenen, vertaald met geopenbaard, het is nog niet verschenen, het is nog niet zichtbaar wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. En als hij geopenbaard wordt, de Heer Jezus, dan wordt hij niet geopenbaard als de mens. Hij wordt ook niet geopenbaard als een kind van God, maar hij wordt geopenbaard als de door God aangestelde zoon, die van God gekroond is geworden met eer en heerlijkheid, en die dus recht heeft op heel de schepping en dus zijn koninkrijk zal openbaren. Dat is de gedachte. En wat wij zullen zijn, zal dan gezien worden. We zijn nu kinderen Gods, maar het zal dan verschijnen wat wij zijn zullen dan. Wij zullen namelijk met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Want heel de schepping, en dan ben ik weer terug in Romeinen 8. Heel de schepping wacht ergens op. Nou hadden wij dat al gedacht, maar er zijn altijd mensen, een belangrijk deel Nederlanders, die menen dat de wereld op hen zit te wachten. Maar ja, toch of niet? Maar goed, zeg het maar tegen Van Mierlo, weet hij toch? Laten we zitten. Maar de wereld zit niet op mensen van vandaag te wachten. Waar de wereld op wacht, zegt de schrift. Heel de schepping wacht op... Nou ja, de wederkomst van... Ja, zuster, je hebt gelijk, ik praat er expres doorheen, hoor. Ik zag hem komen. De hele schepping wacht op de wederkomst van Christus. Toch? Heel de schepping wacht dus op het op de openbaring van Jezus Christus. Het is niet bij toeval dat ik het zo zeg natuurlijk. Uit Openbaring 1, vers 1. Heel de schepping wacht op de openbaring van Jezus Christus, die zich in onze dagen verbergt, in overeenstemming met talloze profetieën uit het Oude Testament. Maar letterlijk lees ik in de Bijbel niet heel de schepping wacht op de openbaring van de Zoon van God, maar ik lees wel letterlijk dat heel de schepping wacht op de openbaring van de Zonen Gods. En dat hoef je niet ver te zoeken. Als u netjes meegelezen hebt, hebt u het voor u liggen, want het staat hier in de volgende verse. Er staat namelijk in vers 17, want ik lees gewoon door. Indien wij kinderen zijn, nu, op grond van geloof, zo zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen dus van Christus. Wat denkt u van erfgenamen van God in Christus? Komt hetzelfde neer. En dan staat er, zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want er wordt meteen gezegd dat we wel erfgenamen zijn, maar we zullen alleen erven voor zover wij hem nu dienen. En dus met hem lijden, want dienst en lijden zijn twee dingen die naar het orde van de schrift volkomen bij elkaar passen. Het is niet anders. En dan staat er vers 18, want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, op grond van dienst aan de Heer en trouw dus aan hem, leven uit geloof, dat lijden niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan vers 19, want het schepsel, hetzelfde als de schepping, ze hebben alleen de schepping hier onzijdig gemaakt. Dat is jammer, want de schepping is een vrouwelijke uitdrukking. En zo hoort het ook, de schepping is vrouwelijk per definitie. Hetgeen uit de volgende vers blijkt, overigens, want ze is nog zwanger ook. Jazeker wel. Er staat het schepsel, maar lees alsjeblieft de schepping, want je krijgt anders zo'n raar verhaal, hè. Want de schepping met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der zonen, huios, dus even de vertaling corrigeren. Verwacht de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel, de schepping dus, is aan de leegheid, ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die dat zo gedaan heeft, in de verwachting of op hoop, vers 21, dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der dood of des doods. Het heet dan de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wat nu kinderen Gods zijn, zal in de toekomst, of degenen die nu kinderen Gods zijn, zullen, als alles goed gaat, in de toekomst geopenbaard worden als zonen Gods. De kinderen Gods uit vers 21 van nu dus, zullen in de toekomst in heerlijkheid verschijnen en zullen geopenbaard worden in heerlijkheid in de toekomst als zonen Gods, samen met Christus. Dat is de gedachte. En daar wacht de schepping op. In ieder geval sinds de opstanding van Christus. Hebreeën 11 zegt het trouwens ook. Dat die zaligheid die beloofd was, die volmaaktheid die beloofd was, die zal niet komen voor het eerste gemeente verzameld is. Want God had eerst wat beters over ons voorzien. Laatste verse van Hebreeën 11. En dan zegt vers 22 hier, want wij weten, dat weet de schepping niet, maar wij wel. Ja, omdat we gelovigen zijn uiteraard. En dus de schrift openen. En wij weten dat het ganse schepsel, dus dat de ganse schepping in zijn geheel, tezamen als één geheel, zucht, of eigenlijk kreunt. En tezamen, en dus in één geheel, in barensnood is. Ja, dat het beeldspraak is, kan wel zijn, maar daarom hoef je het woordje als nog niet in te voegen, denk ik altijd, hè. De hele schepping is in barensnood, dat is een metafoor, dat herkennen we zo ook wel. Hè. De hele schepping is in barensnood, nog steeds, namelijk tot nu toe. Want die schepping wacht namelijk op de verlossing, zo is dat met iemand die zwanger is, wacht op de verlossing. De bedoeling is namelijk dat uit deze oude schepping een nieuwe schepping tot stand komt. Niet omdat de schepping dat wil, maar omdat de man dat wil. En dat is uiteraard de schepper. En daar heb ik het vorige keer met u niet over gehad. Maar het heeft alles van doen met die thema waar we vorige keer ons mee bezig hielden. Namelijk de nederwerping der wereld. Want een heel eenvoudige, wellicht wat filosofische, maar niettemin bijbelse gedachte is dat de wereld zoals wij die kennen sinds Adam zwanger is. Dat verklaart altijd een heleboel, denk ik altijd. Ik grijns er altijd wat bij, maar ja, ik ga er maar niet te diep op in. Maar het punt is gewoon dat de wereld zoals wij die kennen niet een normale wereld is. En een wereld waar Adam ingezet werd, zal ik maar zeggen, was niet een normale wereld. Een wereld waarin wij leven ook niet. Wij kennen hem alleen niet anders dan hij nu is, dus het valt ons niet op. Maar op het moment dat men vraagt naar het doel, naar de zin van het lijden van de mens in het algemeen. Nee, van de mens in het bijzonder en van de wereld in het algemeen. Op het moment dat men dus de clichématige vraag stelt, waarom, wat is de zin van al dat lijden van de wereld? Zeg ik nou, de zin ervan is dat de wereld zwanger is. En dan word je geacht te zeggen, oh ja, nou begrijp ik het. Wat natuurlijk niet echt waar is. He, want helemaal begrijpen doen we dat ook weer niet. Maar we kunnen het in ieder geval illustreren en verklaren. De schepping is in barensnood. De bedoeling is dat uit deze lijdende wereld inderdaad een nieuwe tot stand komt. En God zelf heeft zorg daarvoor. Dat wil zeggen, God zelf heeft dat zaad in de wereld ingebracht. Nee, onvergankelijk zaad. Het woord Gods. Toch? God heeft zijn zaad gegeven, zijn woord geopenbaard enzovoorts. Opdat uit deze oude wereld inderdaad een nieuwe wereld tevoorschijn zou komen na een periode van lijden. En tot de mens, de zonde, duidelijk zondige, de bewust zondige mens, werd in ieder geval gezegd, ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht enzovoorts. En waar dat over ging, is duidelijk genoeg. Natuurlijk ging het letterlijk over Eva, maar waarom is dat eigenlijk zo? Ik zeg altijd, mijn kat heeft daar geen problemen mee hoor. Die werpt me zo 5 jongen. He? Nou, ik hoop het niet, maar in het algemeen, dat gaat allemaal over het algemeen vrij gemakkelijk in de natuur, behalve bij de mens. En waarom is dat zo? Omdat de mens een bewuste zondaar is en dus ook bewust zou delen in de hoedanigheden en omstandigheden waarin de schepping als zodanig verkeert. Want het is niet zo eenvoudig om nieuw leven voor te brengen. En eigenlijk is het ook zo, spijt me dames, maar eigenlijk is het ook zo dat aangezien als de nieuwe schepping definitief openbaar wordt en de verlossing compleet is, dan is de oude schepping, de moeder, gestorven. En dat is maar goed ook, overigens. Hè? En even daarnaast, dat is de reden waarom een vrouw in doodsgevaar verkeert als ze een kind voortbrengt. Dat is de gedachte. Een hele simpele zaak. Dat is gewoon eigenlijk typologie, symboliek of hoe het maar heten mag. Hè. Dat zijn analogieën, zo hoort het nou eenmaal, zo heeft God het ook ingesteld. En aan de hand daarvan zouden we dit soort zaken begrijpen. Wat is de zin van het lijden? Dat er heerlijkheid uit voortkomt. Lijden is alleen zinnig als het leidt tot een zeer positief en dus blij resultaat. En daarom, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat geldt voor de schepping in het algemeen, maar het wordt hier en daarna ook in bijzonder in vers 23 van Romeinen 8 toegepast, zelfs op ons individuele gelovigen, want wat in vers 22 wordt toegepast op de schepping als zodanig, wordt in vers 23 toegepast op de gelovigen individueel. Waarvan staat, en niet alleen dit, niet alleen die schepping, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben of zijn, in de praktijk maakt het niet zoveel verschil, maar wij zelven, wij zijn immers de eersten, let op eerstelingen, dat verwijst al naar eerstgeboorterecht en alles, wij ook zelven zuchten of kreunen in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. En het zuchten in onszelf moet leiden tot de aanstelling tot zonen in de toekomst, zoals het lijden uit vers 18 moet leiden tot heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, en zoals het lijden van vers 17 moet leiden tot onze definitieve aanstelling als zoon en erfgenaam. Dat is de gedachte. En wat in het algemeen op de schepping van toepassing is, wordt hier dus in het bijzonder van toepassing gebracht op de gemeente, of op de, ja, op de gelovigen als zodanig. De leden van de gemeente. En daarna staat, wanneer dat gebeuren zal, die aanstelling tot zonen. Niet nu namelijk, maar bij de verlossing van ons lichaam. En eigenlijk, ik doe maar net of u de Bijbel een beetje, dat u de weg in weet, hè. Eigenlijk moet ik dan meteen doorlezen in 2 Korinthe 5, vers 1. Want wij weten dat zo, dat is dezelfde uitdrukking als hier in vers 22. Dus, want wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel dus, die tent, gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Een gebouw waarin wij hopen zelfs niet alleen bekleed, maar zelfs overkleed te worden. Want wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en zullen van hem inderdaad loon ontvangen. En het loon bestaat inderdaad in beginsel uit deze aanstelling tot zonen. En het gebeurt ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente, of de verlossing van ons lichaam, of onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, of hoe we dat dan maar noemen. Maar het is in wezen allemaal hetzelfde. En dan staat er, want wij zijn in hope zalig geworden. Pas in de toekomst dus zullen wij deze dingen zien, staat er. En dat geldt ook voor die heerlijkheid, want ja, het doet er nou niet zoveel mee toe dat ik dat nu zeg. Maar waar het om gaat is ook dat niet zozeer gezegd wordt dat wij in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen. Want dat lees ik ook niet. Wat ik in mijn Bijbel lees is dat we nu heerlijkheid ontvangen. Alleen wij zien het nog niet. En dus zal die heerlijkheid in de toekomst openbaar worden. Maar vergis u niet, wij zien die heerlijkheid die we nu ontvangen niet. Maar die overheden en machten, weet u wel, waar we het ook wel eens over gehad hebben al. Die zien het wel degelijk, hè. En dat is ook de bedoeling. In onze dagen. Maar dat staat in Efeze 3. Dus daar hebben we een andere keer wel weer over. Maar waar het om gaat is dat deze Romeinenbrief in hoofdstuk 8 uitdrukkelijk ook inderdaad spreekt over de tegenwoordige tijd. Dat we kinderen God zijn. Inderdaad ook dat we uitverkoren zijn feitelijk. En dat God nu een werk door en in ons doet. Dat moet leiden tot onze aanstelling tot zonen. Je vindt de term dus in elk geval in vers 15 en hier in vers 23... Verder wordt naar die gedachte verwezen, ook in vers 23, via de term eerstelingen. En daarna lees ik vers 28. En wij weten dat voor degenen die God liefhebben, en ik zeg altijd liefhebben is hetzelfde als dienen, in de praktijk althans. In de praktijk dienen, dat is wat het woord betekent. in de praktijk liefhebben. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor degenen namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Geroepen tot wat? Tot koning, tot priester, tot zoon, tot erfgenaam, of hoe het maar heten mag. En dat staat er ook. Want die hij tevoren gekend heeft, let op, tevoren gekend. Dat is bijna hetzelfde als tevoren verordineerd, hè. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. Zelfde uitdrukking als uit Efeze 1. Tevoren bestemd dus om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn of te worden. Maakt ook niet uit, het is toch hetzelfde. Wij zijn tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen, zei Efeze. Hier staat diezelfde term in ieder geval twee keer. En de uitdrukking is vervolgens hier in vers 29... dat hij ons tevoren verordineerd heeft om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te zijn. En dat het gaat over die zoonstelling blijkt uit wat erachter staat. Namelijk, opdat hij, Christus dus, de eerstgeborene zij onder vele broederen. Niet opdat Christus de eerstgeborene zij, want is hij al lang. Maar hij zou ook vele broederen om zich heen verzamelen. En waar zoon betekent erfgenaam, betekent broer dus mede-erfgenaam. Maar dat was de term uit vers 17. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. En dus broeders. En het is om die reden dat hij zich ook niet schaamt om ons zijn broeders te noemen. Hebreeën 10. Toch? Er staat nog een boel plaatsen. Opdat hij God zou dienen, dat Christus God zou dienen, zou leven tot heerlijkheid Gods, te midden van één. Nou, te midden van vele broederen hier, hè. Maar wat staat in Hebreeën 10? Te midden van een grote gemeente. Een term ontleend aan de psalmen. Ik weet niet zo gauw welk uit het hoofd. Is het 40, 41? Weet ik zo gauw niet. Maar dat staat er vast wel bij in Hebreeën 10, dus dan vindt u het ook wel, hè. Het is een volstrekt Bijbelse gedachte en al inderdaad al vastgelegd in het Oude Testament. Want als de Messias komt en verschijnt aan Israël om zijn koninkrijk over dat volk op te richten en daarna over de andere volkeren, verschijnt hij niet alleen, maar te midden van een grote gemeente. Of te midden van vele broederen. Die delen in zijn eerstgeboorterecht. Een volk dus van eerstgeborenen is de gedachte. Of hij verschijnt met zijn vele tienduizenden engelen uit Hebreeën 12. Of te midden van een... hoe staat het ook weer? De hemelse heerlegers. Het is nog niet helemaal kerstfeest, dus ik weet het nog niet, hè. Lucas 2. Te midden van die hemelse heerlegers, prijzende God enzovoorts, hè. Zie, dat is ook een beeld van de gemeente. Dat is eenvoudig genoeg. Nou, dat is waar het om gaat. Geroepen dus om aangesteld te worden als zonen. En als je dan vers 30 nog even leest, Romeinen 8 vers 30, die hij tevoren verordineerd heeft tot zonen, heeft hij ook geroepen, wij zijn dus geroepen. Hij heeft hen ook gerechtvaardigd, we zijn gerechtvaardigd. En deze heeft hij ook verheerlijkt in dezelfde tijd, dus we zijn al verheerlijkt. Daar waar wij als kinderen Gods in afhankelijkheid van God, in afhankelijkheid van zijn woord door het leven gaan en hem dienen, delen wij reeds nu in zijn heerlijkheid, die wij weliswaar niet zien, maar wij houden het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, niet die wij zullen ontvangen, maar die aan ons zal geopenbaard worden. Het is er dus al, alleen wij zien het nog niet. En dat is waarover hier gesproken wordt. Maar naar deze openbaring zijn we onderweg. Naar deze zoonstelling zijn we onderweg. En voor degenen die goed thuis zijn in de Bijbelse profetie en visioenen, in de toekomst zal die mannelijke zoon, het hele lichaam dus, zal de mannelijke zoon worden weggerukt tot God en zijn troon. En die mannelijke zoon, Christus en de gemeente, zal de heidenen onderwerpen met een ijzeren roede uit Psalm 2. Maar tot die zoon wordt volgens Psalm 2 gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zodat bij nader inzien de uitspraak: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, weliswaar in het verleden van toepassing gebracht werd op de Heer Jezus Christus bij zijn verhoging verheerlijking of hoe het maar heten mag. Maar in de toekomst zal die uitspraak nog een keer van toepassing zijn. En nu op het lichaam van Christus, namelijk op de gemeente. En pas daarna zal die zoon en dus de gemeente, Christus en de gemeente, in heerlijkheid geopenbaard worden als de zoon Gods. En dus als degene die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar dat is uiteraard nog toekomst. Nou, dan is het inmiddels hoog tijd, geloof ik weer. Nee, nog niet?
Nee.
Is het nog niet tijd voor een pauze? Oh, dan moet je me een seintje geven. Dan moet je me straks een seintje geven. Goed, dan gaan we nog even door. Wat wij vinden is inderdaad dat deze dingen beschreven worden. Of inderdaad in vele schriftplaatsen. Namelijk... niet alleen hier, we hebben er ook al eens een keer bij stilgestaan, dat doe ik nou maar even niet. We hebben er ook al bij stilgestaan in Galaten 4 was het. En dat ik er niet op inga, heb ik een speciale reden voor. Het staat er namelijk iets gecompliceerder dan in Romeinen 8. Dus ik zeg het eerlijk, ik laat hem dus voor dit onderwerp even buiten beschouwing. Maar we vinden dat die aanstelling tot zonen ook inderdaad in Hebreeën hoofdstuk 12... weliswaar niet de uitdrukking, maar wel iets wat erop lijkt. Een synoniem dus. Want in Hebreeën 12 wordt in vers 1 gesproken over dat wij met lijdzaamheid, u weet wel van dat lijden van de tegenwoordige tijd, met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En daarbij zouden wij zien op degene die zijn loopbaan al gelopen heeft. En die bovendien inmiddels... zijn beloning daarvoor, zijn kroon ontvangen heeft en die inderdaad tot zoon is aangesteld, officieel. Wij zouden namelijk zijn lopen, Hebreeën 12 vers 2, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, dat wil zeggen, hij heeft die loopbaan des geloofs inderdaad voleindigd. En de einder, de horizon, bereikt. En inderdaad is hij tot zoon gesteld. Er staat er trouwens ook achter. Er staat dat hij voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En dus heeft geleden. En is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij zit dus op de troon. En is dus tot zoon gesteld. Want als men op de troon zit, is men tot zoon gesteld. Tot koning namelijk. Wellicht. En wellicht tot hoge priester, dat kan allebei. En in Hebreeën is het ook allebei tegelijk uiteraard. Hè? Koning en hoge priester van de nieuwe scheppingen van het nieuwe verband. En daar staat al van, want aanmerk deze, vers 3, let op deze, die zodanig een tegenspreken van de tegensprekers, nou ja, zondaren dus, hè, op die grond. Die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Wandel, zeg ik altijd zachtjes achteraan tegenwoordig, voor de duidelijkheid. En er staat er, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde van deze zondaren. En wat was de zonde van deze zondaren? Het tegenspreken dus, en dus het tegenspreken tegen het woord Gods. Dus gewoon ongeloof, makkelijk genoeg. Want voor de rest staat er dat we niet tegen de zonde zouden strijden. En sowieso niet zouden strijden tegen vlees en bloed. Hij zou de zonde wegdoen, wij zouden er niet tegen strijden. Wij zouden aanvaarden dat hij ze weggedaan heeft. Maar ik zeg wel eens vaker, er is maar één zonde op grond waarvan de mens werkelijk verloren gaat, dat is die van ongeloof. En over die zonde gaat het. En daar strijden wij dus tegen. Niet onze eigen zonde van ongeloof, maar de zonde van zondaren, namelijk de ongelovigen. En zo deed de Heer dat ook trouwens. En wij zouden daar een voorbeeld aan nemen en dus niet bezwijken, is de gedachte. Dus staat er, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen deze zonde. En gij hebt vergeten, wellicht, de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Want we zouden zonen zijn, weten wij inmiddels, hè. Een vermaning namelijk, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren. En kastijding betekent ook maar gewoon opvoeding, met alles wat erbij hoort overigens. Acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij door hem bestraft wordt. want dien de Heer lief heeft, kastijdt hij. En hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt. Heb je die? Dat is goed vertaald. Iedere zoon die hij aanneemt. Maar het is bijna hetzelfde als aanstelt. Dat mag u begrijpen, want in de Statenvertaling heeft men dat aanstellen zelfs vertaald met aannemen. Het is hier echt een ander woord. Maar het komt in de praktijk op hetzelfde neer. Niet een kind dat hij aanneemt, maar een zoon die hij accepteert, aanvaardt en dus ook officieel in de positie van zoon en erfgenaam stelt. Maar als een kind door de vader tot erfgenaam wil worden aangesteld, naar Bijbelse gedachte, moet het zich, voor het zover is, inderdaad overgeven aan de opvoeding en opvoedkundige maatregelen van de vader. En dus zegt de apostel, acht het voor grote vreugde, broeders, indien gij in menigerlei verzoekingen valt. Toch? Want dat is beproeving van uw geloof, zo moet je dat zien. En het leidt inderdaad tot geestelijke groei, tot volwassenheid. En dat moet leiden inderdaad tot deze aanstelling tot zonen. Dat staat hier ook. Hij kastijdt, hij geestelt en iedere zoon die hij aanneemt. En dan vers 7. En indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. En daar gaat het maar om. En waar God zich jegens ons als zonen gedraagt, zit het inderdaad goed. Dus wij zouden kastijding, lijden, verdragen en dus leidzaamheid hebben, zoals het hier genoemd wordt. En daarna staat er maar, indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Waarbij ik erop wijs dat het begrip bastaarden, in ieder geval in de Bijbel, maar ook van oudsher, niet slechts gebruikt werd voor wat wij dan noemen buitenechtelijke kinderen, maar het werd gebruikt voor kinderen die verwekt waren bij de dienstbode. Bij de slavin, uit de slavin, dat heet bastaarden. En zo hier ook. En daarmee wordt hier precies dezelfde gedachte naar voren gebracht als die uit Galaten 4, waar we ons maanden geleden mee hebben bezig gehouden. Isaac en Ismaël, de zoon uit de vrije, die werd inderdaad tot zoon aangesteld, en Ismaël, maar die werd niet tot zoon aangesteld. En daar gaat het maar om. Maar het was inderdaad bastaard in de zin van zoon uit de slavin. En hier in Hebreeën gaat het om precies dezelfde dingen, want het gaat hier in Hebreeën ook om het verschil tussen het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. Zodat ook hier de gedachte is, bastaarden zijn degene die onder de wet leven en die worden nooit volwassen, zijn gelaten vier al. Toch? Maar zonen zijn degene die inderdaad in vrijheid leven, die vrijheid ook aankunnen en leven, staan in de vrijheid en elkander dienen door de liefde. Galaten 5, ik hoop dat u zich dat herinnert, we hebben het uitgebreid besproken op deze plaatsen. Ze staan in de vrijheid en gebruiken de vrijheid niet als oorzaak voor het vlees, maar dienen elkander door de liefde. Zij dienen de Heer dus en elkaar onder het nieuwe verbond en worden inderdaad tot zonen gesteld in de toekomst. Dit is wat hier staat. En dan wordt er gezegd in vers 11, en alle kastijding, als die aanwezig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn, doch daarna, zo is het met opvoeding, het is geen lolletje om opgevoed te worden, denk ik wel eens. Nou, dus niet meteen autobiografisch, zuster, nee. Niet noodzakelijk, hè. Maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht, resultaat der gerechtigheid aan degene die door die kastijding, door die opvoeding geoefend zijn. Als het leven zo makkelijk was, of als het leven als christen zo makkelijk was, dan zouden we nooit volwassen worden. Men wordt juist volwassen door de omstandigheden, door de moeilijke omstandigheden wel te verstaan. Doordat men gedwongen wordt een keuze te maken, beslissing te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. En waar men geleerd heeft verantwoordelijkheid te dragen, daar zal men ook inderdaad erkend worden als zoon en dus gezet worden op de troon. En dus een kroon ontvangen, zoals dat nog weer andere plaatsen heet. Dat is de gedachte. En daartoe zijn we hier. En dat is het werk Gods in ons. Dus we zouden heilig en onberispelijk zijn hier voor hem in de liefde en dus in de dienst aan hem, opdat wij aan het einde van onze loopbaan straks in de toekomst tot zonen en dus tot erfgenamen zouden worden aangesteld. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten, want dat is onze verantwoordelijkheid. Opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden, enzovoorts. En aan een halve bladzijde verder, nog niet eens, staat dan: gij zijt gekomen tot het ontastelijk Sion, tot de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen en hoe het allemaal maar heten mag. Gemeente dus van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. Het is ook dezelfde gedachte, maar ik heb het er straks al genoemd, uit het hoofd van Jacobus 1. Dat is nou toch maar één bladzij omslaan, dus nou kan ik het net zo goed even meelezen. Jacobus 1, daar staat die uitspraak in vers 2: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, enzovoorts. En daarna wordt die gedachte ontwikkeld van het lijden van de tegenwoordige tijd, maar daarna staat er in vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, uit het zaad der wedergeboorte, zei Petrus, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn. Dat betekent niet noodzakelijk dat wij het al zijn, maar het wil in ieder geval zeggen dat het een doelstelling is, opdat wij zouden zijn eerstelingen. En u weet, de eerstelingen garf, dat is de eerste vrucht van de oogst. En het heeft alles met eerstgeboorterecht te maken. De eerstelingen van uw kudde, van uw land, van uw vee, wat er maar wezen mag allemaal. Het heeft altijd met eerstgeborenen te maken. Hier ook. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen. Namelijk eerstgeborenen van een nieuwe schepping, uiteraard. En in dat verband staat er dat wij zouden afleggen, vers 21... alle vuiligheid en overvloed van boosheid. U weet wel, al dat tegenspreken uit Hebreeën 12. En met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord dat in u geplant wordt, zonder dat woord tegen te spreken, uiteraard. Zie hoe duidelijk dat is en wat dat is, die overvloed van boosheid en vuiligheid. Dat is niet zonde in het algemeen, dat is het tegenspreken van het woord van God. Maar waar we dat afleggen, waar we dat achter ons laten, zal ik maar zeggen, waar we dat niet doen, zouden wij in plaats van onze eigen gedachten naar voren te brengen, alle menselijke en vleeselijke gedachten, zouden wij die aan de kant schuiven en met zachtmoedigheid het woord ontvangen van God, wat hij gesproken heeft en wat hij in ons zou planten, opdat hij onze zielen, niet onze geest, want die is al zalig, onze zielen, onze praktische wandel dus, zou zalig maken. In dat verband zegt vers 19, en ieder mens zijn ras om te horen, niet om te spreken. Men zou horen naar het woord van God in plaats dat men zijn eigen gedachten zou spreken, want die gaan bijna altijd en per definitie altijd tegen het woord Gods in. Wij zouden luisteren namelijk en het niet zelf spreken, niet zelf filosoferen, dan wel theologiseren of ethiek bedrijven. Is er ook een werkwoord voor? Weet ik niet. Maar goed, weet ik niet. Maar het gaat erom dat wij dat niet zelf zouden doen, maar dat wij dat achterwege zouden laten en juist het woord van God in ons zouden opnemen. En dat zou onze zielen zalig maken, waardoor wij inderdaad daders des woords worden, vers 22, en eventueel daders des werks, vers 25 enzovoorts. Want dat zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. Wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. En daarom zouden we al deze vuiligheid en overvloed van boosheid afleggen. En daarom zouden wij met zachtmoedigheid het woord in ons laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En dus opdat wij eerstelingen, zijn er schepselen zullen zijn in de toekomst, en als zodanig zouden worden erkend en aangesteld. Dat is die aanstelling tot zonen waarheen wij onderweg zijn. Goed. Gaan we nu koffie drinken, zuster? Goed zo, dat is mooi. Ik wil u nog graag even meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1. Dat in beginsel over dezelfde dingen spreekt. Ik heb het trouwens al uitgeciteerd. Want het is dat hoofdstuk waarin uiteengezet wordt dat Christus de engelen overtreft. Dat staat boven vers 1 in mijn Bijbel althans. Hè. Maar wat er staat is dat God voortijds, vers 1, dat God voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Maar diezelfde God heeft nu, namelijk in deze laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon namelijk, welke hij gesteld heeft, en daar heb je de hele uitdrukkingen, de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Niet zozeer de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam, heeft weinig zin om dat te zeggen trouwens, want normaal is iemand erfgenaam en wordt dus als zodanig en dus tot zoon gesteld. Waar het om gaat in vers 2 is niet dat hij gesteld is tot erfgenaam, want dat is gewoon hetzelfde als dat hij de zoon is, maar er staat achter tot erfgenaam van alles. Van heel de schepping namelijk, van alle dingen of hoe het maar heten mag. Zoals de Heer zelf zei, na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan komt hetzelfde neer, dan is hij tot zoon gesteld. En dus tot erfgenaam van het heelal. En wat hier uiteengezet wordt, is, ja, het is soms, als ik er dieper op inga, levert het soms meer problemen op dan dat het oplost. Dat ben ik mij bewust en daarom aarzel ik ook altijd wat. Maar de gedachte is natuurlijk toch hier dat Jezus van Nazareth, dus, je hoort die term niet vaak uit mijn mond zo, maar dat Jezus van Nazareth op aarde zijn loopbaan gelopen heeft. En als resultaat daarvan heeft God hem uit de doden, van tussen de doden op, van tussen de doden uit dus, opgewekt. En dus als eersteling, sowieso als eerste, heeft hem opgewekt met een nieuw leven, met eeuwig leven, zal ik maar zeggen. Waardoor hij min of meer automatisch werd de eersteling van een nieuwe schepping. En God heeft hem ook inderdaad als zodanig gesteld en erkend. En dus heeft God hem aangesteld tot zijn zoon. Er zijn heel wat discussies die dan meestal meteen beginnen nadat zulke dingen gezegd worden. Maar het heeft zo weinig zin. Men zou moeten begrijpen dat het begrip zoon niet de aanduiding is van iemands wezen. Want allen van het mannelijk geslacht hier zijn zonen van nature. En gewoonlijk worden ze nog vaders ook. Zodat je maar ziet dat het woord niet de aanduiding is van iemands wezen, maar het is de aanduiding van iemands functie. En zelfs drukt het een bepaalde relatie uit. Vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, maar dat is wat het is. En van de Heer Jezus wordt gezegd, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, van Jezus wordt gezegd dat hij tot zoon van God gesteld werd door zijn opstanding. Dat wil zeggen, God stelde hem aan door hem uit de dood op te wekken. Dat wordt trouwens in het Oude Testament al min of meer verwoord. En de Heer las het bij gelegenheid, zelfs in de synagoge voor. Namelijk dat hij gezalfd was geworden. Of zou worden. Dat hij namelijk door de geest zou opgewekt worden. Of bij die gelegenheid voor altijd eeuwig leven, eeuwige geest zou ontvangen. En op die grond is hij de geliefde zoon, de aangestelde zoon, de erfgenaam, of hoe het maar heten mag, in de praktijk de eerstgeborene van de nieuwe schepping. En daar gaat het maar om. En hier staat het ook. De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. De zoon die dus zoon is en erfgenaam en wel van alle dingen. En niet alleen van de aarde is hier de gedachte, maar ook van de hemel. Normaal is de volgorde andersom. Maar als we praten over Jezus, denken wij aan aardse dingen, als het goed is. Daarom gebruik ik de naam ook soms zo, zonder titel. Maar wat hier uiteengezet wordt, is dat hij niet slechts een aardse positie zou ontvangen als de beloofde Messias, maar in de eerste plaats een hemelse positie, eigenlijk het centrale thema van alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, maar in het bijzonder hier al meteen in de eerste verse van Hebreeën. Hij is gesteld tot erfgenaam en tot zoon. En wel door zijn opstanding uit de dood, van hem wordt bovendien gezegd dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. En het is hij zelf uiteraard, dat het woord en Gods kracht. Ik ga het nou verder niet uitleggen. Maar het is een beschrijving van wie Christus nu is. En er staat ook uitdrukkelijk dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 12 zal zeggen, min of meer, nadat hij zijn loopbaan, de loopbaan die hem voorgesteld was, gelopen heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En dat was Hebreeën 12, vers 2. En dat hebben we zojuist gelezen, dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar het gaat erom dat hij inderdaad aangesteld is als zoon. Men wordt niet zoon door geboorte, hoewel het een rol meespeelt, dikwijls. Niet noodzakelijk trouwens, maar men wordt zoon door aanstelling en bij gebleken geschiktheid kennelijk. En op grond van de verkiezing door degene die in dat verband uiteraard per definitie als vader wordt aangeduid. Dat kan niet missen. Hoe dat ook zij, hier staat het nog een keer in vers 4, want er staat dat hij zoveel treffelijker, uitnemender, beter, hoger, heerlijker, zoveel treffelijker geworden is dan de engelen. Geworden is, treffelijker geworden dan de engelen. Was hij dat dan niet? Nee, uiteraard niet, anders kan je dat zo niet zeggen. Begrijp je me goed, het gaat over niks anders dan dat de mens, Jezus van Nazareth, wiens geboorte wij binnenkort gedenken, bekend gegeven dus, dat de mens Jezus van Nazareth tot zoon van God werd aangesteld en dus een plaats ontving in de hemel zelf. Natuurlijk zegt dan meteen een heleboel mensen, ja, maar die had hij toch al? Dan zeg ik, ja, niet toen hij op aarde was. Toen was hij vernederd, had hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, was de mensen gelijk geworden, had zichzelf geledigd en werd uitermate vernederd en hij werd gehoorzaam, gelovig en dus onderworpen, onderdanig, tot aan de dood, ja, zelfs de dood des kruises, lager kan niet. En daarom, Filippenzen 2, om die reden, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat hij voorheen, voor hij vernederd werd, was in de gestaltenis Gods, dat is waar, maar het schriftgedeelte zegt, hij was in de gestaltenis Gods, maar heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat hij godengelijk was daarvoor, natuurlijk, dat wordt ook niet ontkend, maar hij is de mensen gelijk geworden, staat er. En vanuit die positie wordt geredeneerd en wordt gezegd, God heeft hem vervolgens ook uitermate verhoogd, zodat het waar blijft dat de mens Jezus van Nazareth gesteld werd tot zoon van God en aan de rechterhand Gods gesteld werd, dus op de troon, en dus ook inderdaad een treffelijker werd en dus is geworden dan de engelen. En dat hij dat geworden is, staat er nog een keer, namelijk als hij of doordat hij uitnemender naam en dus positie en titel boven hen geërfd heeft. En als men erft, wordt men tot erfgenaam of tot zoon gesteld. Wel nu, de Heer Jezus heeft een positie geërfd boven de engelen. En de gedachte is bovendien dat de erfenis beschouwd moet worden als de beloning. En zo is het met ons ook. Het loon wat wij zullen ontvangen blijkt een kroon te zijn en dus aanstelling tot zonen, dat is wat het is. Maar de Heer Jezus was degene van wie dat het eerst gezegd wordt, dat hij inderdaad uitermate werd verhoogd en tot zoon werd aangesteld enzovoorts. Vandaar dat later in Efeze gezegd kan worden dat waar wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, is het de bedoeling dat ook wij na het lopen van de loopbaan tot zonen worden aangesteld. Daartoe zouden wij dan toch enige weerstand bieden tegen die zonde van ongeloof, tegen de tegensprekers. Wij zouden de loopbaan des geloofs lopen en wij zouden niet strijden tegen vlees en bloed, maar wel stand houden tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is Efeze 6, dus daar hebben wij het nog wel eens over. Maar alles naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, en dat is wat hier gezegd wordt. En dan zegt vers 5 ook, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat heden kan natuurlijk nooit wat anders zijn dan de dag van zijn opstanding, waarbij hij inderdaad uit de dood genomen werd en van uiterste vernedering uitermate werd verhoogd met de woorden van Filippenzen 2. Niettemin, ditzelfde schriftgedeelte zegt wat ik net ook gezegd heb, namelijk dat hij voor korte tijd minder gemaakt was dan de engelen. Maar het was geen automatisme waardoor hij een positie ontving alsnog of weer hoger dan de engelen. Maar het was gebaseerd op de loopbaan die hij hier op aarde gelopen had. Hij werd dus korte tijd beneden de engelen gesteld, begrijp je me goed? Als Jehova's getuigen, ik zal even zachtjes praten. Als Jehova's getuigen leren dat de mens Jezus van Nazareth door God tot zoon werd aangesteld aan Gods rechterhand en dat hij dus uit de mensen genomen werd, is dat niet alleen volstrekt juist, maar het is bijna letterlijk uit de Bijbel geciteerd. Dat is juist. De fout in de redeneringen van de Jehova's getuigen is dat zij weliswaar wel geloven in de mens die verhoogd werd tot zijn goddelijke positie, maar zij geloven niet in God die vernederd werd tot de menselijke positie en zelfs tot in de dood. Daar zit het verschil. Maar heel de gedachte dat het begrip zoon niet te maken heeft met oorsprong, maar te maken heeft met functie en aanstelling, dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt bijbels. Daarom hebben ze altijd een sterk verhaal, als ze daarmee aan de deur komen. Want de meeste christenen weten dat niet. Ze schrikken ervan als ze het horen, maar het is volstrekt bijbels. Alleen, men zou niet ontkennen dat hij eerst voor korte tijd, voor een periode van korte tijd, inderdaad beneden de engelen gesteld is geworden. Hij was namelijk in de gelijkenis Gods, ooit. In oud-testamentische tijd. En of je dat nou zoon van God wil noemen, dat moet u zelf weten, maar ik lees het in mijn Bijbel echt nergens. En als er maar één kleine mogelijkheid open was, dan zou ik dat toch heus wel zeggen, maar ik lees het in mijn Bijbel nergens. Ik lees over de Zoon van God, dat het is de Heer Jezus die tot Zoon van God gesteld werd in zijn opstanding uit de dood. Dat hij voorheen was, voor hij vernederd werd, de openbaring van de Godheid, de veruiterlijking van de Godheid, of hoe het maar heten mag, en wellicht inderdaad dan het afschijnsel van zijn wezen, dat geloof ik wel, maar het gebruiken van de term afschijnsel van zijn wezen of uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid is een beetje gevaarlijk, omdat het uitdrukkingen zijn die in de Bijbel niet gebruikt worden voor de pre-existentie van Christus, maar het zijn uitdrukkingen die in verband staan met zijn verhoging na zijn aardse loopbaan. Dat is maar waar het om gaat. En we zouden niet Bijbelse uitspraken over de nu verhoogde Jezus van Nazareth aan de rechterhand Gods toepassen op hem in verband met zijn existentie, zijn bestaan in oud-testamentische tijd. Daar komen al die misverstanden vandaan. Want dan zegt men, de Heer Jezus, dat is de Zoon Gods en hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel zijner heerlijkheid en hoe het allemaal maar heten mag, hij is het beeld God, staat er bij andere gelegenheid. Dat is wel aardig, maar het zijn uitspraken niet over hem in oud-testamentische tijd, maar het zijn uitspraken over hem sinds zijn opstanding en hemelvaart, sinds zijn verhoging dus. En als wij een beschrijving zouden moeten geven van de Heer in de tijd van het Oude Testament, zouden we daarvoor de Bijbelse termen moeten gebruiken, en dan komt deze term niet voor, die van de Zoon. Neem een voorbeeld. Of je deze dingen nou helemaal doorziet of begrijpt, daar kan ik ook niks aan doen, en dat zal heus niet het resultaat zijn van een paar woorden van mij nu. Als u maar begrijpt waar de moeilijkheden zitten, verder moet u dat toch zelf onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Hè? Maar als in 2 Samuel 7 God zelf aan David de komst van de Messias aankondigt en zegt, iemand die uit uw lijf voortkomen zal, zal een onvergankelijk koninkrijk ontvangen, ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen, een zoon van David dus, dan zegt God erachteraan, en hij zal mij ten zoon zijn. En hij zegt niet, en dat is mijn zoon. Hij zal mij ten zoon zijn. Niet, hij is mijn zoon. Zo van, hij is mijn zoon, maar hij zal later uit jouw geslachtslijn, David, geboren worden. En dat soort dingen meer. Hij zal mens worden. Hij is mijn zoon, maar hij zal mens worden. Nee, waarover gesproken wordt, is dat de zoon van David Gods zoon zou zijn. En zoon wordt men, zoals elke Israëliet kon weten, zoon wordt men door aanstelling. Bar mitzwa. Maar laat maar zitten. Dat is wat het is, de Joden kennen het nog. Aanstelling tot zoon. Dat is wat bar mitzwa feitelijk is. Zo zou de zoon van David ook tot zoon van God gesteld worden. Maar er staat nergens dat hij dat daarvoor al was. En dat zouden we dus ook niet moeten benadrukken, niet moeten beredeneren enzovoorts. Zouden we geen punt van moeten maken. Wat in de Bijbel zo kennelijk niet genoemd wordt, zouden wij het ook zo niet noemen. Het is veel beter vast te houden aan wat de Schrift er wel over zegt. En wat de Schrift erover zegt, is dat hij was inderdaad de Heere, kennelijk de veruitdrukking van de Godheid als zodanig. Hij wordt ook trouwens beschreven als de boodschapper des Heeren, niet vertaald, met engel des Heeren. Want dat is niet eens vertaald dan, hè? Engel des Heren. Dat wil zeggen de boodschapper des Heren. En als je dat bij Johannes navraagt, zegt hij, ja, natuurlijk is hij de boodschapper des Heren. Hij is immers het woord Gods. En dus de boodschapper. Kan niet missen. Hij is de veruiterlijking, de openbaring van de Godheid. Als je dat zoon wil noemen, is mij dat best. Maar dat staat zo niet in de Bijbel. Hij is de verschijning als zodanig, de uiterlijke vorm van de Godheid. En hij werd inderdaad mens. Dat wil zeggen, die Godheid legde hij af en hij werd mens. En bij zijn opstanding en hemelvaart werd hij tot zoon van God gesteld. En hij is dus ook in onze dag, nu, afschijnsel van Gods heerlijkheid, uitgedrukt beeld van Gods zelfstandigheid, of wat het maar wezen mag. Het is wel dezelfde, maar het is natuurlijk gevaarlijk om zelfstandige naamwoorden of titels buiten het gebruik van de Bijbel toe te passen in onze eigen theologie of opvatting of leerstelling of wat het maar wezen mag. Daar komt al het misverstand vandaan. Het gebruik van overigens bijbelse termen op een onbijbelse wijze. En daar gaat het om. We zouden dat nooit moeten doen. En ons bewust zijn hoe de termen gebruikt worden. En als we met het begrip zoon dan te maken krijgen, dan leren wij dat de zoon degene is die als tot erfgenaam of als erfgenaam officieel door de vader erkend en aangesteld wordt. Dat is waar het om gaat. Hoe wordt men dus zoon? Door geboorte? Wel nee hoor. Door aanstelling. Dat heb ik nagevraagd in Damascus. In Genesis natuurlijk. Hè. Waar de God de belofte aan Abraham herhaalde in Genesis 15. Was in hoofdstuk 12 ook al gedaan. Maar in hoofdstuk 15 herhaalt God zijn belofte aan Abraham. En Abraham zegt, Heere, hoezo zult u mij wat geven? Dat maakt me niet uit, zegt Abraham, of u me wat geeft of belooft voor de toekomst. Want ik heb toch geen zoon. Geen kinderen zelfs, zegt hij. Ik ben zonder kinderen, ik ga kinderloos heen. En deze Damaskener, deze Eliezer, zal mijn zoon, mijn erfgenaam zijn. Met andere woorden, bij gebrek aan kinderen van Abraham had Abraham al besloten om bij gelegenheid deze Eliezer inderdaad tot zijn erfgenaam aan te stellen. Als we dat naar onze tegenwoordige normen interpreteren, betekent dat Abraham op dat moment een testament had liggen waarin heel zijn bezit vermaakt zou worden aan deze Damaskener Eliezer. Hij zou de zoon van Abraham worden, en waarom niet? Niks moeilijks aan. Dus als ze het testament hebben laten wijzigen toen hij later eigen kinderen kreeg. En toen nog een keer vermoedelijk. Maar goed, het werd wat ingewikkeld toen met Ismaël en Isaac. Maar hij erkende Eliezer als zijn zoon. Maar Eliezer zou niet zoon van Abraham zijn op grond van zijn geboorte. Maar op grond van een aanstelling door de erflater. Degene die dus per definitie dan vader is. Door Abraham namelijk. Dat is maar waar het om gaat. En dat geboorte wel gewoonlijk leidt tot aanstelling tot zoon, dat het een normale natuurlijke weg is. Dat is wel zo. Maar wat zegt dat? In Romeinen 9 wordt gezegd, precies hetzelfde. Abraham had meerdere zonen, maar één werd onterfd en de andere werd tot zoon gesteld. En Paulus concludeert daar dat erfrecht dus niet bepaald wordt door geboorte, maar het wordt bepaald door de keuze van de erflater. De keuze wordt bepaald door de ontfermende God, staat daar. Wie God kiest tot erfgename, bepaalt hij zelf door zijn vrije wil. Het is de ontfermende God, dat heeft met geboorte niks van doen. Zeg dat maar tot al die Joden en bovendien christenen die denken dat een Jood automatisch behouden wordt op grond van zijn afstamming. Van moeders kant nog wel. Nee, ik zeg het iets spottend, want het is niet de normale gang van zaken dat het via moeders kant geregeld wordt, maar bij de Joden weer wel. Maar bij God gaat het van vaders kant in ieder geval. Maar het gaat niet op grond van afstamming, het gaat op grond van aanwijzing, op grond van verkiezing. En wel verkiezende genade, heet het in Romeinen 11. En daar gaat het ook notabene over het Joodse volk, dus ik kan het rustig zo zeggen. Het is op grond van geloof namelijk. God heeft zijn keuze al lang gemaakt en daarmee uit. En wij, kinderen Gods, zijn bestemd om tot zonen te worden aangesteld, want zonen worden zonen door aanstelling. Precies zoals het hier ook staat in Hebreeën 1. En nu we het toch over hebben, blader ik dus nog even terug naar Romeinen 1. En terwijl u het opzoekt, zit ik met mijn gedachten in Johannes 1. Ik ga naar Romeinen 1, maar ik kan even wat tussendoor zeggen. In Johannes 1 schrijft de apostel Johannes, niemand heeft ooit, hij had het over Mozes namelijk. En dan zegt hij, niemand heeft ooit God gezien. En wij dachten dat Mozes God gezien had. Maar Johannes zegt, nee, niemand heeft ooit God gezien. En daarna zegt hij, de enige geboren zoon of zoiets, hè, die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Waaruit men gewoonlijk de conclusie trekt dat wat Mozes zag was niet de Godheid als zodanig. Dat kan namelijk niet, want die is onzienlijk. God is geest. God is onzienlijk. Dus wat hij zag was inderdaad Jehovah. Dat staat er ook bij in het Oude Testament, dus dat is makkelijk genoeg. Hij zag de Heer, Jehovah. Maar Johannes schrijft, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Dus men zegt dan, Mozes zag niet de Godheid als zodanig, maar hij zag wel de zoon. Want zo staat het in Johannes. Maar dat moet ik dan wel corrigeren, want zo staat het niet in Exodus of waar dan ook maar in het Oude Testament. En wat in Johannes staat, is dat wat Mozes zag, degene is die wij inmiddels sinds de opstanding van Christus kennen als de zoon. Hij zegt dan niet, de zoon die in de schoot des vaders was, heeft hem aan Mozes geopenbaard. Maar de zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons geopenbaard. En bedenk dat ook Johannes 1 geschreven werd na de opstanding van Christus. Dat heb u toch, hè? Zodat daar achteraf wordt vastgesteld dat degene die Mozes zag dezelfde is als die wij kennen als de Zoon van God, namelijk de Heere Jezus Christus. Jehovah, Yeshua, Mashiach. Jehovah dus inderdaad. Hij is wel dezelfde, maar het punt is, toen Mozes hem zag, werd hij niet als zoon aangeduid. Wel als de Heere. Maar niet als de Zoon van God, wel als de Heere, of als de Engel des Heeren, of de Vorst van het Heer des Heeren, of hoe het allemaal maar heten mag, maar nooit als de Zoon. Dat is pas een titel sinds de opstanding van Christus. En die titel, die positie, zou hij ook inderdaad via zijn aardse loopbaan bereiken. En aangezien zijn aardse loopbaan beschreven wordt en werd, nadat hij die loopbaan al gelopen heeft, dat wil zeggen, aangezien alle nieuwtestamentische bijbelboeken en dus ook de evangeliën geschreven zijn van na zijn opstanding en vanuit een situatie waarin de Heer Jezus al tot zoon was gesteld, kan het dus dat met name in het Johannesevangelie de Heer Jezus beschreven wordt als de Zoon van God. Niet omdat hij dat was, maar omdat hij dat zijn zou. En omdat hij daar zijn hoop op gevestigd had, daar naartoe leefde enzovoorts. Nou, waarom ook niet? Het is bij ons toch precies hetzelfde? Wij zijn kinderen Gods, uit God geboren. Maar wij zullen tot zonen gesteld worden in de toekomst. Het kan zijn dat God zich reeds nu jegens ons gedraagt als zonen. Hebben we zojuist gelezen uit Hebreeën 12. Het kan dus ook dat God zich toen al in de dagen zijn vleeses jegens de Heer Jezus gedroeg als zoon. Dat kan heel goed. Niettemin zijn officiële zoonstelling zou wachten op zijn opstanding uit de dood. En dat is feitelijk ook wat hier in Romeinen 1 staat, want daar ben ik inmiddels. Romeinen 1, Hebreeën 1, Johannes 1, Romeinen 1. Nou, dan zie je wat een belangrijke waarheid het is, hè? Romeinen 1. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, voortijds veelmalen op velerlei wijze, denk ik dan altijd maar, hè. En dan het evangelie van God, dan vers 3, van zijn zoon. Want de blijde boodschap is de boodschap over of aangaande die zoon. Maar het evangelie was tevoren beloofd en het evangelie werd ronduit, uitgebreid, openlijk gepredikt sinds de opstanding van Christus. Sinds hij namelijk tot zoon gesteld was. In het oudtestamentische tijd kom je nooit verder dan dat er een zoon was aangekondigd. Er zou iemand tot zoon van God gesteld worden, één uit het huis van David. Dat begrepen de Joden ook niet. Toen vroeg de Heer dus aan hem, wie denken jullie eigenlijk dat de Christus is? Toen zeiden ze, nou, dat moet de zoon van David zijn, want ze hadden 2 Samuel 7 gelezen. En toen vroeg de Heer, en waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dat wisten ze niet, want ze hadden 2 Samuel 7 niet gelezen. Mij ontgaat dit ook, wat ik nu zeg. Dat heb je toch, dat, hè? In 2 Samuel 7 zou hij de zoon van David zijn. Maar waarom David hem zijn Heer noemt, in Psalm 110 konden ze niet beantwoorden. Het is heel eenvoudig, omdat hetzelfde 2 Samuel 7 zegt dat God hem tot zoon zou stellen. En als zoon van God is hij meer dan David. En als zoon van David is hij minder dan David. Moeilijker is het niet. Nou goed. Zodat hij ook maar weer ziet dat hij pas de Messias werd bij zijn opstanding uit de dood. Dat toen pas de beloofde Messias verscheen, nadat het graf leeg was. De zoon van David en de zoon van God namelijk. Nou goed. Dus het evangelie van God, vers 3, van zijn zoon. En dan komt er een stukje tussen haakjes, een toelichting. De zoon van God namelijk. Nou, daarvan staat, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Ik zou zeggen, zie 2 Samuel 7. En dan vers 4. Die krachtelijk bewezen is. Bewezen is. Wat staat er in de nieuwe vertaling? Ik probeer het even een keer. Wat staat er in de nieuwe vertaling? NBG, wat staat daar? Niemand heeft hem? Nee, daarvoor. Die krachtelijk en dan bewezen. Of wat staat er? Of verklaart Gods zoon te zijn. Ja, die zocht ik, ja, wat daar staat. Verklaart Gods zoon te zijn. Dat komt inderdaad heel dicht in de buurt. Maar de aardigheid is dat wat hier in de Statenvertaling vertaald is met bewezen, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, is gewoon horizo. Ordineren. Hetzelfde woord als uit Efeze 1. Tevoren verordineerd, pro horizo, dat woord is het. En hier staat, wij zijn tevoren horizo verordineerd tot aanstelling als zonen. En hier staat die krachtelijk horizo, dus verordineerd is, te zijn de zoon van God. Het gaat over precies hetzelfde en je vindt hier dus net zo goed die zoonstelling. Hij is niet bewezen de zoon van God te zijn. Hij is wel verklaard de zoon van God te zijn. Maar dat is iets zwak, want verklaard kan altijd nog betekenen, hij was de zoon van God en hij wordt daarna als zodanig erkend. Maar dan wordt er een akte ingeleverd van inderdaad, hij is wat hij zegt te zijn. Nee, het hele punt is, die krachtelijk bevestigd is, vastgesteld is, verklaard is, aangesteld is tot zoon van God. Verordineerd. Verordineren is immers een ordinantie instellen, een regel bepalen, instelling tot stand brengen. Hij werd tot zoon van God gesteld, dat is wat het is. En dat men het zo zwak vertaalt, ja, dat begrijp ik wel. Omdat men bij voorkeur die term zoon van God ook op hem van toepassing brengt, in verband met oudtestamentische tijden. Zo van, hij was altijd de Zoon van God. Als je ooit de uitdrukking de eeuwige Zoon van God hoort gebruiken, dan moet ik erop wijzen dat die term gewoonlijk dan gebruikt wordt, nee, eigenlijk altijd, de term eeuwig dan gebruikt wordt, niet in de zin van hij zal het ook altijd zijn, maar het wordt gebruikt in de betekenis van hij was het altijd al. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Hij was wel altijd al. Natuurlijk. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar dat zoonschap heeft hij verworven. Op dezelfde wijze, min of meer, als wij dat zoonschap verwerven, namelijk door het lopen van de loopbaan.
Maar als de Heer gedoopt wordt, zegt toch ook de Vader, gij zijt mijn zoon?
Dat is een hele fraaie. Als bij zijn doop tot hem gezegd wordt, gij zijt deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, dan is dat precies op zijn plek, want hij wordt gedoopt, dat is een beeld van zijn doop, dood en opstanding. Er daalt een duif op hem neder, hetgeen een beeld is van dat hij de Heilige Geest en dus eeuwig leven ontvangt. En er komt een uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, want bij zijn opstanding zou hij tot zoon worden aangesteld. Het is typologie. Zijn beelden, of hoe je dat maar noemen moet dan. Dat is ook ongeveer de enige uitzondering dan ook. Hè? De andere was bij de verheerlijking op de berg, geloof ik. Maar dat is hetzelfde verhaal natuurlijk, de verheerlijking van Christus.
Gaan maar, als de term zoon betekent erfgenaam, dan kan het zo dat makkelijk aan gezegd wordt. Dit is mijn vriend erfgenaam.
Ja, maar zoon is niet hetzelfde als erfgenaam. Het probleem is dat het begrip erfgenaam een bredere betekenis heeft dan het begrip zoon. Namelijk, erfgenaam is men, dat heeft te maken met rechten die men kan laten gelden. Maar of dat ook ingelost wordt, zal ik maar zeggen, is nog maar de vraag. Als men kind van God is, zegt Romeinen 8, is men erfgenaam. We zijn kinderen Gods en dus erfgenamen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ook erven. Zoals Ismaël erfgenaam was van Abraham, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook tot zoon zou worden gesteld. Dat wil zeggen, de aanstelling tot zoon is de definitieve en uiteindelijke vervulling van het erfrecht. Heb je dat? Dus het is niet helemaal hetzelfde. Al moet ik zeggen dat in het Hebreeuws van het Oude Testament het wel hetzelfde is. Er is niet eens een woord voor erfgenaam in het Hebreeuws. Zoon namelijk is daar hetzelfde. In het Nieuwe Testament wordt meer onderscheid gemaakt, omdat er wel een woord voor is in het Grieks. En dan zegt het dat wij als kinderen Gods erfgenamen zijn, maar of wij de erfenis ontvangen, is nog maar zeer de vraag. Dat hangt van die vader af. En dus een officiële aanstelling. En als iemand tot zoon gesteld is, is daarmee het erfrecht vervuld. En speelt er geen rol van betekenis meer, is het achter de rug. Maar hier staat dus gewoon dat Christus met kracht. En dan gaat hij weer, kijk even naar Monique. Met welke kracht, Monique? Ja. 10 jaar geleden, weet je nog? Elke dag was het altijd. Elke dag halen we dat aan, hè? Maar dat is 10 jaar geleden inmiddels. Welke kracht? De werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gesteld tot zijn rechterhand. Efeze 1, nog steeds. Vers 17?
Nee,
19, weet ik uit het hoofd niet. He? Maar goed. Die kracht die krachtelijk gesteld is te zijn, vastgesteld is te zijn of verordineerd is te zijn, dus een officiële ordinantie, die krachtelijk bevestigd is te zijn, of wat er maar staat, als de Zoon van God. En door welke kracht? Nou, die kracht waarmee je uit de dood werd opgewekt, zeggen wij nou even, zeggen we altijd, hè. Maar het staat hier gewoon achter. Namelijk, na de geest der heiligmaking, zie je nou meteen ook die duif uit de hemel nederdalen. Kijk, binnen die hoek. De geest der heiligmaking. Heilige Geest, maar iets sterker. Geest der heiligmaking. Zie? Waar we het er straks over hadden. Wat doet de Geest? Heiligen. En leiden tot zoonschap. Nou, hier heb je de Geest der heiligmaking. Hier werd iemand tot zoon geleid, althans tot zoon aangesteld. En het komt overeen met het beeld van de doop van de Heer Jezus. Zijn dood en opstanding drukt het immers uit. En daarbij het nederdalen van de Geest in de gedaante van een duif, zei Johannes de Doper. En dus bij die gelegenheid de uitspraak, deze is mijn geliefde zoon. Kan niet missen. Eén en dezelfde gebeurtenis. Op eerste paasdag zeg ik dan altijd maar. die krachtelijk gesteld is of zoiets, te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking en wel uit de opstanding der doden. En uit betekent gewoon op grond van, ook in het Nederlands, dus gewoon op grond van de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus. Let op dat de naam van de mens voorop staat. Jezus, die de Messias is, geworden in zijn opstanding. En sindsdien is hij onze Heere. En Petrus zei het ook. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is het verhaal van de andere kant verteld uiteraard. Maar het is hetzelfde verhaal. Jezus die tot Christus werd en dus in de praktijk is hij onze Heer. En daarna wordt ineens gesproken over geroepenen in vers 6 hier in Romeinen 1. Het zal u duidelijk zijn waar dat op slaat. Geroepen tot zoonschap. Ook wij namelijk geroepen tot dezezelfde aanstelling tot zonen. En ik moet nodig ophouden. Maar als ik het nou niet doe, doe ik het nooit. Dus ik lees meteen Openbaring 1. Wat? Alweer 1. Nou goed. Het is niet met opzet, maar het is gewoon de inleiding van alle Bijbelboeken feitelijk. Openbaring 1, waar een lofprijzing gevonden wordt en waar staat in vers 5 dat Jezus Christus is in ieder geval de eerstgeborene. Nou, dat dat met eerstgeboorterecht en met zoonschap te maken heeft, hoef ik nou niet meer uit te leggen natuurlijk, hè. Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de overste der koningen der aarde. Alleroost de koning, zoon is koningschap dus in dit geval. En dan staat er, hem die ons lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed.